Trekken wij op zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Antwoord dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn vertrouwen zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder de wil mijn hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Tot zover letten wij op de inhoud van de troost. Verleden week hebben wij gelet in bijzonder op dat woord betaald. Dat hij met zijn dierbaar of kostbaar bloed heeft betaald. En getracht daar iets van te zeggen. Dat hij zijn ziel, zijn leven heeft gegeven als een rantsoen in de dood. En ook vanwege het belang van dit Bijbels gegeven, dat zo sterk ook wordt aangevochten en ook in het verleden altijd aangevochten werd. Ik wil daar nu op inhaken door de woorden daaromheen nog even op in te haken en verder te gaan dan. Bij dat betalen met zijn bloed, daar hoort bij voor al mijn zonden. Voor al mijn zonden. Daar is, zou je zo zeggen, niets uitgesloten. Daarom heeft de christelijke kerk niet zoals je dat in de oude RK-kerk aantrof, een aantal doodzonden, waardoor je ten eenenmale werd buitengesloten. Dat hebben wij niet. Overeenkomstig het woord van God, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Er is maar één zonde waar de schrift van zegt dat daar geen vergeving voor is. En waar ook niet om gebeden behoeft te worden. Dat wordt genoemd de zonde tegen de Heilige Geest. Daar hebben wij in het verleden wel eens bij stilgestaan. Ik wil daar dus niet breedvoerig op ingaan. Alleen dit zeggen. De zonde tegen de Heilige Geest. Uiteraard is elke zonde die wij doen ook zonde tegen de Heilige Geest. Zonde is altijd zonde tegen de drie enige God. En daar kun je de Heilige Geest niet van uitsluiten. U voelt dus aan dat als er gesproken wordt in de schrift door Johannes en door de Heer Jezus Christus ook. Als hij zei dat alle lastering de mensen vergeven zal worden, behalve de lastering tegen de Heilige Geest. Dan voel je aan dat als het gaat over die zonde tegen de Heilige Geest, dat daar iets speciaals mee bedoeld wordt. Dat daar, alhoewel alle zonden ook zonden zijn tegen de Heilige Geest, dat daar dan toch een bij uitstek speciale zonde wordt bedoeld. Die zonde tegen de Heilige Geest zouden wij dus zo mogen omschrijven op grond van het woord van God, heel kort hoor, dat het is het bewust deel kennis te hebben gehad van het werk van de Heilige Geest. En tegen alles in, die Heilige Geest bespottelijk maken en lasteren. Op een zodanige wijze, die buiten alle proporties valt. Er is een bedroeven van de Heilige Geest, er is een uitblussen van de Heilige Geest door onze zonde, staat er in de schrift geschreven. Maar die speciale zonde tegen de Heilige Geest, dat is het allervreselijkste. Zo iemand zal dan ook zelf nooit om vergeving vragen. Dat hoort bij het kenmerkende van de zonde tegen de Heilige Geest, dat er een zodanige haat is en verachting tegen dat verborgen werk van de Heilige Geest, dat er in het minst ook geen enkele notie is van schuld, van erkentenis. Het is moeilijk om die lijn te trekken, om te zeggen, dat is het. Maar het is wel zo, dat zolang een mens nog maar de gedachte zou hebben, dat hij bang is om de zonde tegen de Heilige Geest te doen of gedaan te hebben, dat dat al reeds het bewijs is dat hij die zonde niet gedaan heeft. Want als je dat wel gedaan hebt, dan is de verharding zo groot, dan ben je nergens bang voor. Ik heb bij mijn weten één keer in mijn leven, denk ik, zoiets meegemaakt. Met iemand gewerkt die op een bepaalde manier de Heilige Geest en de Heer Jezus bespottelijk kon maken dat je er koud van werd. Niet gewoon vloeken. Ja, vloeken is natuurlijk niet gewoon, maar ik bedoel, maar je hoort natuurlijk als je op je werk of waar je ook bent, hoor je ook vloeken. Niet alleen een steken onder water. Maar daar ging zo'n soort uitstraling van uit dat je er koud van werd. En dat je een afweer kreeg. Ik heb wel eens gedacht aan dat woord, in wiens oog de verworpene veracht is. Er zat zoiets sataans in. Ik kan dat ook niet met woorden weergeven. Toen ik weer eens een confrontatie had gehad waarbij ik ook nooit iets terug kon zeggen. Toen kwam er een oude man of oudere man, een ouderling was hij, die daar ook werkte. Die kwam naar me toe en die zei, joh, ik weet nog goed dat deze man, wat men dan noemde, bekeerd werd. Heel het dorp was ervan in beweging. Waar die stond, hij zegt, het klinkt ongelooflijk, was de grond nat van de tranen. Zo stond hij te schreeuwen. Over alles. Die zo'n zondaar was en dit en dat. In één ogenblik was dat leven totaal omgedraaid. Kerk, geloof. Hij zat te zingen thuis dat je huizen ver kunt horen. De psalmen van David. En op een gegeven moment voor mijn tijd draaide dat radicaal om. Ik zeg, ja, maar die man die wist misschien niet beter. Ja, juist, die wist wel beter. Dat is juist het erge. Hij had min of meer, zou je kunnen zeggen. Of je moet zonder meer zeggen, het is allemaal huichelarij geweest. Maar ja, Dan kun je ook niet spreken van de zonde tegen de Heilige Geest. Huichelarij is nog niet hetzelfde als zonde tegen de Heilige Geest. Hè? Maar juist omdat hij die krachten van de toekomende eeuw, zoals de apostel, voor zijn eigen toch enigermate had gekend en dat goede woord van God gesmaakt, kon hij dat op zo'n intense manier bespotten. Dat hij de koud van werd. Toen later heb ik nog wel eens geïnformeerd. Ik zeg, hoe is het toch met die man afgelopen? Nou, zei ze, hij was al dood. Toen hij dan op zijn sterfbed lag, toen kon je hem niet huizen ver horen zingen, maar huizen ver horen vloek en laster. En schuilde tegen God. En ja, misschien is dat iets van de zonde tegen de Heilige Geest. Geen enkele uitverkorene zal die zonde ooit kunnen doen. En die het wel doet en gedaan heeft, die zal ook nooit van die zonde verlost begeren te zijn. Je treft er iets aan in de evangelie. Daar zijn daar de schriftgeleerden en de wetgeleerden, de fariseërs. Niet allemaal. Er waren, zouden wij zeggen, heel serieuze mensen bij die het meenden. Maar je had er ook bij die innerlijk overtuigd waren door de geest van Christus, dat Christus de waarheid sprak en de waarheid was. En die dan koel berekend zeggen tegen de mensen, je moet niet naar hem luisteren. Wat hij doet, dat doet hij door de duivel. Door Beelzebul, een verachtelijke Filistijnse vliegengod. Dat doet hij door de overste der duivelen. Terwijl ze innerlijk wisten dat het niet zo was. En in dat verband spreekt dan ook Jezus zijn beschuldiging uit. En als ze quasi verontwaardigd zeggen, je wou toch niet zeggen dat wij ook blind zijn? Dan zegt Jezus, als je blind was, als je dat maar werkelijk geloofde, dan was er uitkomst. Maar omdat je ziet, daarom, blijf dan in je zonde. Met andere woorden, je zonde blijven je aangerekend, er is geen vergeving. Want wel bewust wil je het werk van de Heilige Geest verachten tot een werk van de duivel verklaren. Voel je aan, dat ligt natuurlijk anders als dat je in de Bijbel vindt geschreven van een Manasse. Die zo zondigde tegen de Heere God. Van een moordenaar, een overspeler, een dief, een vloeker. Alle lastering geldt dan. Dat kan vergeven worden. Maar voor dat ene wordt een uitzondering gemaakt. Daar heeft de Heidelberger niet over. En daarom zegt hij voor al mijn zonden. Het gaat hier over de troost van het geloof. En dan geldt voor al mijn zonden. Dat klinkt heel eenvoudig. Toch is het wat dat hier geschreven staat. Misschien heb je zelf in je leven toch ontdekt dat wij nogal eens onderscheiden in zonde. En het is ook begrijpelijk. Het is waar als je zegt, voor God is het allemaal diefstal of dat je nou een dubbeltje van de tafel afpikt of je slaat iemand neer en berooft hem van een ton. Dat is voor God zo. Maar als mensen onder elkaar zou je zeggen, komt dat dubbeltje misschien toch niet zo hard aan. Wij hebben allerlei gradaties. Daar is ook ons recht op gebaseerd. Verschil in straffing. En toch hebben wij innerlijk voor God ook vaak die gedachte, ja, dat zou me wel vergeven kunnen worden misschien. En dat, maar dat. En dan denk je misschien aan iets bijzonders, tenminste wat op jou zelf een grote indruk heeft gemaakt. Iets wat je diep aangegrepen heeft, iets wat telkens weer terugkomt in je leven, waar je aan terugdenkt. Of iets wat je voor de zoveelste keer gedaan hebt. En dan is er zoiets als van, ja, ik zou me toch veiliger voelen als ik dat niet gedaan had. En sommigen raken in die gedachten zo verstrikt, dat ze gewoon overspannen raken. Helemaal eronder. Ik heb dit gedaan. En als ik dat nou maar niet gedaan heb. En dat is niet terecht. Natuurlijk, de zonden zijn erg genoeg om er gek van te worden. Daar gaat het niet over. Maar het gaat nu over de prijs die betaald is. Zijn leven in de dood. En dan zou je daar met recht van mogen zeggen, alles of niets. Hij vergeeft alles of niets. Maar dan ook alles. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goedertierenheid. Al waren de zonden zo rood of zo zwart. Hij maakt ze wit. Hij wist ze uit als vetgevallen sneeuw. Zo is het. Al mijn zonden. Allemaal. Ondanks het feit dat wij in ons bewust of onderbewustzijn nogal verschillende zaken benaderen misschien en zeggen ja. Ik mag u werkelijk als dienaar van het evangelie verkondigen dat het bloed van Jezus Christus van alle zonden reinigt. U zult zeggen, ja, maar het is toch eigenlijk verkeerd, hè, als een mens nou speciaal hangen blijft op die of die zonde in zijn leven. Een verborgen zonde of een geopenbaarde zonde, of een openbare zonde. Dat is toch eigenlijk een bewijs dat hij niet zo'n goede zondekennis heeft. Want als hij nou een goede zondekennis hebt, hè, dan ga je toch tenslotte de kant uit. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren. Ik deug helemaal. Daar heb je gelijk in. Daar heb je gelijk in. Maar het wil nog niet zeggen dat de mens daar altijd gelijk maar is. Want dat is ook een werk van de Heilige Geest. Om ons nou te overtuigen dat ons hele bestaan, ons hele zijn, voor God niet kan bestaan. Dus ik kan die gedachten, als mens, onder de mens, kan ik echt wel inkomen. En toch heb ik altijd de neiging om verder te gaan en te zeggen, zo mag je niet spreken, zo mag je niet denken. De prediking van de zonde, dat wij zondaren geworden zijn, heeft niet als doel om de mens bij zijn pakken te laten neerzitten. En om als het ware een soort levenslang te geven. Dat hij nooit meer een mond open mag doen. En dat hij altijd maar zo gedrukt. Daar is het niet om. Mijn zoon, zegt Jezus, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Dus als het over onze zonden gaat buiten de Heer Jezus Christus, dan heb je eigenlijk weinig reden om welgemoed te zijn. Maar als tegenover onze zonden dat dierbaar bloed van Christus verkondigd mag worden, en dat de Heilige Geest werkzaam is om dat in ons leven kracht te geven en toe te passen, dan voel je wel aan. Dan is de verkondiging ook dat wij zondaren zijn en enkel zonde zijn, dat is geen doel op zich. Integendeel. Dat is dan, als het goed is, daarop gericht dat we des te beter zouden verstaan hoe groot de verlossing is in Christus Jezus. En dat we ons des te meer zouden verblijden dat Hij verzoent en zuivert. Anders hebben we het niet verstaan. En daarom, het klinkt misschien raar, hè? De ene mens die legt altijd de nadruk op, nou ja, dat je, als je blij bent, of als je vrolijk of gewoon bent, hè, ja, dan ben je uiteraard geen zondaar. Want dan zou je wel dit, en dan zou je wel dat. Die sfeer, weet je wel, van dat. Ja, ik ben daar altijd een beetje benauwd voor. Ik vind dat vaak een verwrongen situatie. Ik heb een heel andere gedachte. Natuurlijk. Als David bestraft is door de profeet enzovoorts, hè, dan is er een grote indruk op zijn leven gemaakt. En als dan dat kindje gaat sterven, dat in ontrouw verwekt is, dat de Heer dat kind wegneemt, dan is hij vreselijk verslagen en bedroefd. Hij eet niet. Maar als dan dat kind gestorven is, dan staat hij op, dan wast hij zijn gezicht. Hij zalft zich en hij eet en drinkt. Voel je wat ik bedoel? Je kan die dingen, deze dingen kun je gaan trekken op het vlak van de menselijke psyche op een zodanige wijze dat een mens als het ware in een soort complex terechtkomt waar de duivel hoogtij viert. Ik denk dan altijd aan mijn grootvader, ik heb het wel eens meer gezegd. Mijn vader die zat dus erg in de put en ook op het geestelijke leven en over allerlei dingen en met zijn hoofd en op de tafel. En toen zei mijn grootvader tegen hem, Gerrit, wat scheelt er aan? Ach vader, ik voel me zo. Vooruit joh, steek je sigaar op. En stel er niet zo aan. Je ligt er nog niet in de hel. Hè? Moet je zo? Kijk. Ik geloof dat de mens dat nodig heeft. Wat heeft de mens nodig? Dat hij daar iets van leert. Van die nuchterheid. En daar heb ik ook iets van. In die zin. Als er zaken zijn in dit leven. Waardoor we, ja, verborgen of openlijk. De naam van de Heere hebben. De Heere hebben bedroefd. En tegengestaan door onze zonden. Dan kan ik best begrijpen dat als een mens het ziet, dat hij zegt, ik kan de haren wel uit mijn hoofd trekken. Wat is de zonde bitter? Wat is de zonde toch ontwrichtend, ook in het gewone leven? Natuurlijk, het is in de eerste plaats zonde tegen de Heere. Maar je moet ook eens kijken naar alles wat erbij hoort. Misschien wat in jammerlijke toestanden toch, hè. Dan denkt de mens dat hij daar nou gelukkig in wordt en het geeft hem helemaal geen geluk. Helemaal niet. Het is allemaal onrust, onvergenoegdheid en onvrede en uit elkaar scheuren. Als de mens dat ziet, dat zijn oog ervoor geopend wordt, middelijk soms doordat er iemand zegt, jij hebt dat gedaan, net als bij David bijvoorbeeld, of op een andere wijze, dan kan ik me indenken dat er wat door een mens heen gaat. En dat hij, ja, geen raad weet. En dat hij in een ogenblik doorziet eigenlijk de ernst van de dingen. Maar weet je, man, vrouw, je moet verder. Je moet verder. Ik heb dan de neiging om te zeggen, nou, vooruit. Wat er ligt, dat ligt er. Je kan op je hoofd gaan staan, je kan misschien ook nog wel door in je persoonlijke eergevoel zo gekrenkt zijn dat je er niet overheen kan. Dat is ook een list van de vorst der duisternis. Hè? Dan is een mens totaal ontzet en verpletterd dat hem nou zoiets overkomen is. Dat mij nou zoiets overkomen is. Hè? En het is eigenlijk alleen maar de eer. Mijn eer is weg. Dat ik dat nou gedaan heb. En zo trapt hij van de ene in de ene list van de Satan in de andere. Totdat hij zijn kleine verstandje ook nog verliest als God het niet verhoedt. En daarom zeg ik dan nee, dat is de weg niet. Opstaan. Indien ik gevallen ben, o mijn vijandin, zo zal ik wederom opstaan. Heer. Bij hem alleen is raad en uitkomst. En hij zegt, wend u tot mij toe, alle geëinden der aarde. Kom, laat ons samen richten. En dat wordt een eeuwige meevaller. Als de Heere richt op Golgotha, daar Jezus Christus de straf die ons tevreden aanbrengt, op zich gelaten is. Ik zeg dit niet om de zonde te verkleinen. Helemaal niet. Ik zeg dit omdat wij van die hele kleine mensjes zijn. En dat wij de zonde niet kunnen dragen. Dat kun je niet. En je kunt ernstig zijn en wat minder ernstig. Maar je verliest die strijd. En je omgeving die wordt mede het slachtoffer. Wordt het slachtoffer. Omdat de omgeving nooit ergens anders mee geconfronteerd wordt dan met druk en dan met benauwdheid en dan met, noem maar op. En dan is het wel eens zo nuttig en nuchter om elkaar voor te houden. Schijt er nou eens mee uit. Hou er eens mee op. Er is maar één die het gedragen heeft, dat kan jij niet. Er is er maar één bij wie vergeving te vinden is. Dat is bij hem alleen. En verder baat het toch niet wat je ook doet. Want je kunt het niet meer goed maken. Ik kan het niet meer goed maken. Er is maar één die dat goed gemaakt heeft. Al mijn zonden. Is het dan niet een beetje makkelijk? Als hij dat gaat zeggen, al mijn zonden. Van in de zin van, nou ja, wordt toch vergeven. Ja, maar daarom wordt het niet vergeven. De Heere vergeeft het niet, hè, omdat wij op die boze weg zouden volharden. Hij is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Het is dwaasheid, die uitdrukking die men wel eens gebruikt heeft, dat het er voor een kind van God niet op een paar zonden op aankomt. Dwaasheid. Dat is juist het hele werk van de Heere Jezus Christus eigenlijk verloochenen. Zullen wij dan de zonde doen opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. De zonde is ons toch juist onze ondergang, de dood geworden. Daarom is het helemaal niet gevaarlijk. Wij zijn gevaarlijk. Wij wel. Wij zijn zulke rare mensen dat we onszelf daar maar mee troosten. Nou ja, vooruit maar. Het zal wel weer vergeven worden of of we gaan net de andere kant uit, het zal wel niet vergeven worden. Maar de vrezen van de Heere is rein, ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Hoe is het met jullie, heb je zonde? De vraag stel ik mezelf ook. Want ja, een hoop mensen die praten altijd over zonde, maar als hij dan zegt, maar wat doe jij dan? Dan weten ze geen eens te zeggen wat. Nou ja, ze beginnen ze dan vaag te zeggen, ja, nou ja, maar een mens is toch niet volmaakt en een mens zit toch vol met gebreken. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Een hoop mensen zetten zich erg af tegen de prediking van het evangelie, van de vergeving. Dan zeggen ze, ja, maar... Dat zou maar makkelijk zijn, en ja, maar dit, en ja, maar dat. Maar het komt omdat ze zelf niet in de beklaagde bank zitten. Ze staan er ergens totaal buiten. Totaal buiten. Mijn persoonlijke ervaring is dat het meeste wat wij doen, is een beetje praten over iets. En weet je hoe dat uitkomt? Nou, stel voor, jij gaat gewoon je weg, maar je zit ermee. Je zit ermee, met je eigen, met alles. Want dat hele leven, dat is zo ontspoord. En alles wat wij doen, wat blijft er nou over van God en van zijn heilige wil? Ja, dat kan een verslagenheid en een moedeloosheid geven. En dat je dat nou allemaal terug kan brengen, dat je Gods waarheid niet hebt geloofd. Als je dan de boodschap hoort, dan word je ook echt blij. Echt waar. Maar als dat nou niet waar is en dat wij maar gewoon zitten te zeuren over zonden en dit en dat, dan... komen de mensen gelijk in de oppositie. Dan zeggen ze, ja, maar zo zal het niet gaan. Dan voel je aan, dan heb je niet met een verslagen mens te doen, niet met een failliet mens, maar iemand die het nog best uit kan houden, die zegt, ja, zo zal het niet gaan. Dat grijpt dan niet in elkaar. Hè. Toen Petrus op de Pinksterdag een preek hield, werden de mensen verslagen in het hart. En ze zeiden, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Toen zei Petrus, weet het u, laat u dopen en uw zonde afwassen enzovoort. En die dan zijn woord gaarne aannamen, die werden gedoopt. Nou, dan komt er een andere en die zegt, ja, maar een mens heeft niks aan te nemen. Dat is op zichzelf wel een waarheid ergens. Maar het slaat er gewoon niet op. Het slaat er niet op. En zo'n ander zegt, dus die mensen daar, die dat woord gaan aannemen, die gedoopt worden, zijn die dan bekeerd? Ja, dat slaat er ook niet op. Het staat erop, dat waren mensen die in één ogenblik, die mensen zullen als ze tijd van leven gehad hebben, er nog wel meer van geleerd hebben. En misschien wel dieper ingeblikt hebben. Dat kan allemaal best waar zijn. Tuurlijk, een mens heeft nog eenmaal een levensgeschiedenis. Hè? Maar dat was waar. En die mensen stonden daar in één ogenblik in de armoede. Geen gehuichelde armoede. Maar ze keken elkaar stom verwonderd aan. En verslaafd. Onze eigen zaligmaker hebben wij buiten de deur gezet. En aan de dood overgegeven. Dat hebben wij gedaan. Dat kan toch niet meer goed komen, zeker mensen. En als dan verteld wordt, ja, er is een terug, mannenbroeders. Terug van die goddeloze weg. Bekering, omkering. En laat je dopen, geloof in die naam, in die persoon, in die Heer Jezus Christus. Je voelt er voluit dat die mensen dan niet naar huis gaan en zeggen, nou, daar zullen we nog eens over praten. Dat klopt toch niet? Dat klopt niet. Het is graag of helemaal niet. Kijk, en dat stukje praktijk, dat wil je wel eens dichterbij brengen. Voor jezelf en ook in de gemeente. Hè? Ja. Iemand zei eens tegen me, ik wou dat ik nooit ergens van gehoord had. En dat ik ergens zo leefde, hè, in Rimboe of weet ik wat. En dat ik dan het evangelie hoorde. Ik zeg, nou waarom? Je mag toch blij zijn dat je altijd van je kinderjaren in de kerk. Ja, zegt hij, maar voor mij is het wel eens zo, het is steeds ingewikkelder voor me geworden. Ik weet het haast niet meer. En misschien als ik dat nou allemaal niet geweten had, wat die zegt en wat die zegt en wat die zegt. En ik had dan de boodschap mogen horen dat het dan gelijk duidelijk uitgekomen was. Waar ik nou bij hoorde. Nou ja, dat is natuurlijk, om zo te spreken, is natuurlijk betrekkelijk. En het is ook niet goed, want het is Gods genade als onder het dierbare evangelie leven. Maar als het dierbare evangelie zo ver van de werkelijkheid komt te staan. Zo ver van de praktijk. Dat het eigenlijk gewoner wordt. Dat een mens 30, 40, 50 jaar moet praten over zijn schuld. En dan is dit en dan is dat. En dan misschien als het waar is. Ja, je voelt wel aan. Dat is niet schrift, tuurlijk. Ik weet wel, daar in de handelingen, daar zie je een doorbraak. Opeens. 3000 mensen kwamen tot bekering. En dat is groot. Maar je moet het niet helemaal zo naar vroeger projecteren. Zeggen, ja, toen. En met andere woorden, dat kan niet. Nee hoor. Ik heb heel wat gelovigen, of christenen, hoe je ze noemen wil, ontmoet in hun leven, hè. Die misschien 10 of 20 of 30 jaar in de kerk hadden gezeten. En er eigenlijk nooit wat gehoord. En die in een korte tijd door de Heer werden gered. En die helemaal niet dat vreemde hadden van, ja, maar, nee. En zo spontaan. Dat vind ik vaak zo mooi. Dat spontane. Niet dat je eerst een of ander boek in je hoofd moet kijken om je eigen aan te meten of het wel goed gaat met je en of dat het allemaal wel echt waar is. Wel nee. Nee, maar zo waar, ik lag machteloos gebonden. Gij komt en maakte mij vrij. Dat geven de Heere God ook. Dat er iets mogen openbaar komen van die blijmoedige geest en die vrijmoedige geest. Dat we op hem alleen steunen. Niet omdat wij ook weer niet die kant uit van, ik heb zo'n geloof mensen, oh ik heb zo'n geloof, nee. Maar juist in het afzien van onszelf. En in het opzien op die Heer Jezus Christus, die heeft betaald. Maar dan hoop ik dat het ook een stukje realiteit wordt. Al mijn zonden. Van mijn geboorte aan. Nou, het begint doorgaans al gauw met de mens. Heel gauw. Soms kan die nog niet eens lopen, alleen maar flink trappen met zijn benen. En slaan met zijn arm als hij zijn zin niet krijgt. Hele kleine wurmen. Dan komt die natuur van de mens al voor de dag. Die ik, God, al mijn zonden. Nou, je bent een kleuter geworden, we zijn opgegroeid, thuis. Wie weet, de een meer, de ander minder. Dat is erg verschillend. Hoe is thuis geweest? Ten aanzien van vader en moeder. Veel verdriet misschien gehad van me, of van jou. Al mijn zonden. Dat ook. Net verkering gekregen, misschien. Al mijn zonden. Getrouwd. Al mijn zonden. Je bent oud geworden en grijs. Al mijn zonden. Elke leeftijd heeft zijn eigen overtreding, zijn eigen gebrek en noem maar op, al mijn zonden. Zijn moeder had een harde grootvader. Een hele harde man. Een eikenboom der gerechtigheid. En hij is erg benauwd gestorven. Hij zag de duivel overal. Maar wij geloven toch zeker dat die man behouden is. Maar ja, een over het paard getilde man die het wist, was geen mens zo goed bekeerd als hij. Maar één keer deed hij een hele goede zet. Toen had mijn vader had verkering met mijn moeder en toen kwamen ze feliciteren, toen was hij al oud hoor. Toen zegt hij, toen was hij een keer hanteerbaar, laten we maar zeggen. Toen zegt hij tegen mijn vader Gerrit, die was nog heel jong. Als de Heere nou naar een mens omkijkt, en de Heere die verblijft het hart, wat denk jij, wat zou je dan zien? Toen zei vader, nou opa, ik denk, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Goed zo, jochtje. Maar ik zei, wat denk jij nou Gerrit, als je nou 80 of 85, weet je, als je nou zo oud bent, wat zou je dan zingen? Ja, toen zei mijn vader, opa, dat kunt u het beste weten, ik ben nog niet zo oud. Ik ben nog maar 20 of 18, dus dat moet u maar zeggen. O jochie, zegt hij, dan zing hij dat nog. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Kijk, dat is een moeilijke man, dat wel. Mijn moeder heeft die zo als klein kind zo weggestoot toen ze voor het eerst een versje geleerd had. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stemmen, smekingen. Maar toen ging de man tekeer. Och, die zinger en dit verspreek. Moeder is zo lang van streek geweest erover. Maar dat was waar. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Laten we daar dan maar op houden. Alweer, mijn zon. Is het dan geen troost als dit een stukje praktijk is? Als je nou de balans opmaakt. En elke keer weer misschien de balans opgemaakt ziet door het woord van God. En klopt niet. Schuld. Schuld. En als je dan niet om de schuld op zich, hè, want dat kan, hè, dat je als het ware in die schuld maar wegkruipt en je eigen die schuld zit te vermijden, een soort geestelijk masochisme denk ik dan. Maar als het nou gewoon eenvoudig recht ligt, joh, ja, daar ga je. Is het dan niet een waarachtige blijdschap? Als je dan mag horen dat het bloed van Jezus Christus van al je zonden reinigt. Ja, misschien zeg je, ja, maar kijk, daar gaat het nou juist om. Kon ik dat nou maar geloven? Nou zit je weer te veel met het geloven in je maag, denk ik. Nou valt de nadruk, die valt weer op jezelf. Kon ik dat nou maar geloven? Want daar gaat het nou juist om. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om de proclamatie die uitgaat uit het koninklijke hof. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die uw leven verlost van het verderf. De proclamatie van het koninklijke hof. Vergeet dat nooit. Is geen proclamatie die inhoudt dat er de mogelijkheid bestaat van de vergeving der zonden. Maar de proclamatie houdt in dat die vergeving der zonden er is in Christus Jezus. Dat houdt het in. Al den volken moet verkondigd worden, zegt Paulus. De vergeving der zonde. Van die zonde, waarvan ze door de wet van Mozes niet konden gerechtvaardigd worden. Nou, ik sta jullie niet de les te lezen, oh mensen, mijn eigen. Want dan zeg je, wat is een mens toch een dodig schepsel, hè? Wat leeft een mens er toch ver vandaan? Wat is ons toch nodig om gevoed te worden door het evangelie en door die heilige geest er opnieuw bijgebracht, omdat het zo'n afgezaagd verhaaltje wordt. En onze armoe en dit en dat, hè. En dat je wel eens zo graag zo verlangend bent, soms voor jezelf, maar ook voor elkaar, hè. Ook voor elkaar. Als je elkaar tegenkomt, dat dan zo ook weer niet als een soort opgelegde vorm, maar gewoon spontaan, hè. De Heere is waarlijk opgestaan. Hij leeft. Om zo in het leven. Ik weet, een mens kan niets maken. Dat hoeft ook niet, hè. Maar God die kan dat maken. Hij zegt, doe uw mond wijd open en ik zal hem verzadigen. Als je elkaar op een gegeven moment, wij zijn van die mensen, rangschikt mezelf al, een mens zit, maar dobbe mens zit in de put en een mens dit en een mens dat. Maar er is geen uitkomst in. Er is geen uitkomst in. Wat is het dan verblijdend? Zing een psalm en geef trommels aan de rij. Wat in Israël leeft, prijs zijn grote naam. Wat zijn we daar dan ver vandaan, hè? Aan die bemoedigende, aan die hartversterkende boodschap. Waar je niet alleen voor in de kerk hoeft te zijn. Dat is het centrum. Maar waar je in de week misschien tegen je vrouw of tegen een ander, waar misschien het verdriet op te lezen staat, dat je het zo mag zeggen, in de grootste smarten blijven onze harten broeden in de Heere gerust. En wat is akelig als het altijd spanning geeft. Altijd maar ja maar en nog eens ja. Akelig. Er is er geen aansluiting. Maar toch ligt hier een bronfontein van vreugde. Al. En er staat nog wat bij, een zeer persoonlijk woord. Mijn zonde. Mijn zonde. Is dat niet erg egoïstisch? Nou ja, de moderne theologen zeggen van wel, die zeggen, ach, die hele catechismus die draait zo om dat enge kringetje van ons en van onze zonden en ons behoud en onze reddingen zo. We moeten meer in grotere kaders gaan denken. Ja. Ja, nou ja, kijk eens, je kunt wel in grotere kaders gaan denken, maar ik ben een mens. En de Bijbel, Gods woord, zegt, want ik ben goed en naar zijn evenbeeld geschapen en ik ben eruit gestapt en ik moet voor God verschijnen. En dan is mijn denken in grote kaders, houdt ook op. En dan kan Jan, Kees en Piet mij wel proberen nog wat voor te lezen over de hedendaagse problematiek, daar en daar en daar, maar dan zeg ik, hou alsjeblieft op. Alsjeblieft op, man. Ik kan geen krant zien en horen. Als je werkelijk aan het eind draait. Dus ja, je kunt wel zeggen, ja, dat is allemaal voor mij een beetje te enghartig. Maar de Bijbel is nou eenmaal zo persoonlijk. De Bijbel is zo persoonlijk. Die komt altijd heel persoonlijk op ons af. Het heeft God behaagd, zegt Paulus, zijn zoon in mij te openbaren. Wiens eigen ik ben. Hij vertroost ook met de vertroosting waarmee de Heer hem vertroost had. onpersoonlijk. Particulier. Daar mag een ander wel in meedelen als er plaats voor is. Tuurlijk. Maar wat de Heidelberger hier bedoelt is geen vlucht. Dat is om af te wijzen de vlucht naar een ander. Naar het onpersoonlijke. Omdat dat ons zo makkelijk afgaat om te zeggen, we zijn allemaal zondaren. En we hebben allemaal gezondigd en we deugen geen van alles. Dan zit daar toch meestal, tenminste daar kan altijd nog achter zitten, en jij dan? En jij dan? Heb je nooit eens gedacht, de hele wereld is heilig bij mij vergeleken? De hele wereld, dat zijn allemaal goede mensen. Maar ik, er is geen dwazer zondaar dan ik ben onder de zon. Hier heb je het persoonlijk, en dat kom je in de Bijbel steeds tegen, de psalmen die we gezongen hebben. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn overtreding bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis doen van mijn zonde. En gij vergaf de grootheid van mijn overtreding. Van mij. Geen vlucht in het algemene. Maar persoonlijk. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Dat is de zaak. God geef ons dat we tot zulke persoonlijke erkenning en belijdenis mogen komen. Door de werking van de Heilige Geest en van het Heilige Evangelie. Anders kunnen we ons leven lang praten over de schuld van die en de schuld van die en de schuld van die. En zelf blijven we buiten schot. Blijven we aan de kant staan. En nooit breekt er eens iets in ons hart. Dat ik door mijn schuld zijn kroon heb gevlochten. Zijn beker gevuld. Maar dan zit er ook weer dat particuliere, dat persoonlijk in van de vergeving. De vergeving is niet een of ander badwater dat zo even door het luchtruim geslingerd wordt. Hè? Nee, de vergeving is ook iets persoonlijks. Want het zijn jouw zonden. Het is jouw schuld. Het is mijn schuld. En dan komt die boodschap zo heel persoonlijk. Tot de zondaar. Kom eens voor de dag. Wie ben je? Hoe heet je? Waar ga je naartoe? Wat is jouw perspectief? Kijk, dat is het schone van het woord. De gemeenschap. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Maar tegelijkertijd toch ook het persoonlijke. Het heel persoonlijke. Die man werd door vier mensen gedragen. En door het dak naar beneden gelaten. Dat waren gelovige zielen. Dat geloof ik vast. Ze namen het dak te baat. Om die verlamde man binnen te krijgen aan de voeten van de Heer Jezus. Misschien hebben ze niet eens geweten. Waar die verlamde man eigenlijk nou mee zat. Misschien geen eens geweten. Misschien wel ook. Maar ze hebben er nooit bijzonder bij stilgestaan. Ze hebben gedacht, jongen, het is toch wat dat je zo jong bent en je bent dan al volledig invalide. En je ligt dan maar op je bedje en je moet door iedereen geholpen worden en ergens naartoe gedragen worden als je nog ergens naartoe wil. Het is toch wat. Zo, dat zou onze broeder hartelijk gunnen dat hij nou eens beter werd. Ja, wat aangenaam zo'n gedachte. En als hij nog eens over zijn schuld sprak, dan zeiden ze, ja joh, dat hebben wij ook. Dat hebben wij ook. Maar zij konden hem in de diepste zin niet helpen. Niet alleen wat zijn verlamdheid betreft, verlamming betrof, maar ook wat zijn persoonlijke zielenleven betreft. En dat kan de Heer Jezus alleen. En nou zegt hij, Heer Jezus, die andere vier mannen ook wel goed kende, maar die hadden dat op dat moment niet nodig, of hoe dan ook. Hè, maar die zegt tegen die ene man, die lamme, mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. dat is groot. De Heere weet het wel. Misschien, ik wil nog verder gaan. Misschien heeft die lamme man op dat moment ook maar gedacht. Op dat eigenste moment. O, stel je voor dat ik van mijn ongelukkig lichaam verlost word. En dat ik ook zou kunnen lopen. Kan best. Maar met dat de Heere Jezus het zegt, komt gelijk onze honger en kommer komt aan het licht. Dan wordt het gelijk duidelijk dat we zo arm zijn. Waren er geen zonden, zo waren er ook geen wonden. Op de bodem aller vragen ligt er onze zondenschuld. Dat wil die Heere niet. En toen de Heere dat gezegd had, denk ik, nou die man die zal het wel fijn gevonden hebben dat hij natuurlijk weer kon lopen. Maar dat die zonden vergeven waren, alles. Dat hij moed mocht scheppen, dat zal toch zo'n blijdschap geweest zijn voor die man. Misschien denk je, ja. Kijk, dat zou ik nou ook willen. Zo, hè? Als het nou zo met mij zou gaan. Ja, en ik moet u toch daarin teleurstellen. De Heere kan dat woord voor u ook gebruiken. Maar de Heere Jezus is nu opgevaren aan de rechterhand van de Vader. Maar als de Heere door zijn woord en Heilige Geest het evangelie brengt, dan is dat toch hetzelfde of nog sterker. Echt waar? Dat hoop ik dat wij mogen beleven. Dat wij niet meer in die zin naar een dak gedragen worden en door het stoffige troep heen zo naar beneden voor de voeten van de Heere Jezus. Maar de geest daarvan, de betekenis, die is blijvend. Dat betekent dat er vandaag gepredikt zou geworden zijn over die tekst. Mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Kan het ook u gelden? Ja, wat heb je dan nodig? Een groot verhaal? Nee. Een kruimeltje geloof. Een kruimeltje geloof. Dat nou jou geldt. Daar heb je geen verhaal voor nodig. Neem maar een kruimeltje geloof. Ik ben die zondaar. En dat is de Heer Jezus. Die er in het evangelie voor mij staat. Die zijn stem doet horen. Wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Dan ben je net zo blij als die man. Dan ben je net zo blij als die man. Ja. Maar een heleboel mensen, dat is onze eigenschap. Dan gaan we wel mee naar huis hoor. Ik begin niet meer over die heerschappij van de duivel. En de verlossing daarvan. Maar ik zou willen zeggen, een heleboel mensen, die willen niet zo gedragen zijn aan de voeten van de Heer Jezus. Maar die hebben zichzelf zo vreselijk ingepakt en ingezwachteld, dat je kunt ze amper nog zien. En ik weet wel, de Heer staat niks in de weg, dat weet ik wel. Maar de Heer werkt ook middelijk. En hoe kan een mens zo ingepakt en ingewikkeld zijn in een of ander systeem, in een of andere voorstelling, dat je zou zeggen, nou, als de Heere zegt, wees welgemoed, dan hoort hij het geen eens, want hij heeft een paar extra oorkleppen opgezet, of dat hij toch geen kou zal vatten. Ik weet wel, wij kunnen niks aan of toebrengen. Maar wat we wel heel goed kunnen, dat is de Heere tegenstaan. En de Heilige Geest smarten aandoen. En dat komt ook openbaar. Dat een mens zo ingepakt zit in het systeem, dat je zegt, het lijkt wel of dat de doodslucht je tegenkomt. Hè. Ja, maar dit en ja, maar dat, al die regel op regel. Hè. Ja, het is niet waar. Het is niet echt. Er is niets meer in van het kinderlijke. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. We zijn zo oud en hard en geworden en weet terug in de godsdienst en in alles en nog wat, dat er is geen plaats meer voor het dierbare evangelie. Nou, de Heer kan de hele zaak hier wel in laten storten, maar meestal gebeurt het dan pas op de laatste dag van ons leven. Als we doodgaan, dan zien we opeens dat het allemaal niks te betekenen had. Eén ding is nodig. Hij, die Heer Jezus Christus. Nou, ik denk dat de Heer het dan wel in orde maakt. Maar gelukkig is die mens die hier in tijd als een kind het koninkrijk mag ontvangen. Als een kind betrouwen mag op hem. Van wie het getrouwe woord kwam dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Amen.